Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. En wat er verder volgt, Psalm 84 vers 1. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Handelingen 20, Handelingen 20, vers 1 tot 16. Maar vooraf de Dordtse leerregels, het eerste hoofdstuk van de goddelijke verkiezing en verwerping, de eerste 5 paragrafen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. In Romeinen 3. En de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mens tot het geloof worden gebracht, de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God, gelijk geschreven is. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. In Efeze 2 en insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Filippenzen 1. Lezen we nu Handelingen 20, vers 1 tot 16. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en hem met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trophimus. Deze vooruitgegaan zijnde wachten ons te Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderendaags verrijzen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar ze vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak. Door de slaap nederstortende, viel van de 3e zoldering neerwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem, en hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En ze brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Maar wij, vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af naar Assos, waar wij Paulus zouden innemen, want hij had het alzo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assos bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde, kwamen wij de volgende dag tegenover Chios, en des anderendaags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. En de dag daaraan kwamen wij te Milete. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten. Want hij spoedde zich om, zo het hem mogelijk ware, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn.
Gemeente, zingen we nu verder van de 10 geboden, het 1e en het 5e vers. 10 geboden, vers 1, mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En het 5e vers van de 10 geboden. Thank you. Met de hulp van de Heere wil ik deze avond een catechismespreek lezen over zondag 38 van dominee C. Haring. Zondag 38 van onze Heidelbergse catechismes. En we lezen eerst samen vraag en antwoord 103. Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Het antwoord: eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten we samen zingen van Psalm 92. De eerste drie versen, Psalm 92, vers 1, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij de ochtend stond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers, Psalm 92, vers 1, 2 en 3. En tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor diaconie en kerk. En de extra collecte in de derde rondgang is bestemd voor de theologische school. De Heere zegene u en uw gaaf. Gemeente, het is ons voorgelezen. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen. We hebben hier een mededeling over de samenkomst van de christelijke kerk op de eerste dag van de week, dus op de zondag. Toen kwamen de christenen samen. Niet op de zevende dag, de Sabbat van het Oude Testament, maar op de zondag, de dag van Jezus' opstanding uit de doden. De Jood Paulus heeft daar, zo blijkt, niet de minste moeite mee gehad. De eerste dag van de week was voor de christenen de dag des Heren. Er was voor hen geen grotere dag. En over die zondag, over die dag handelt zondag 38. Het thema van de preek is de dag des Heren. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats de instelling van de dag des Heren. In de tweede plaats de onderhouding van de dag des Heren. En in de derde plaats het wezenlijke van de dag des Heren. Dus de dag des Heren, de instelling, de onderhouding en het wezenlijke van de dag des Heren. Onze eerste gedachte, de instelling van de dag des Heren. Het vierde gebod is een gebod met een gedenk. We horen niet, gij zult of gij zult niet. Maar we horen gedenk. Denk eraan, zegt de Heere, om de Sabbatdag te heiligen. Waarom moet die dag apart van de andere dagen worden gezet? De Heere geeft daar twee redenen voor. De eerste reden is dat hij in 6 dagen de hemel en de aarde heeft geschapen en op de 7e dag heeft gerust. De tweede reden is dat de Heere Israël uit de slavendienst van Egypte heeft verlost. We vinden deze redenen beschreven in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Vergelijken we Exodus en Deuteronomium met elkaar, dan treft ons het verschil in de redenen voor het houden van de Sabbatdag. Exodus 20 brengt ons terug bij de schepping en Deuteronomium bij de verlossing uit Egypte. In Exodus 20 zegt de Heere dat Israël een Sabbat, een dag van rust, moet houden. Omdat hij na 6 dagen scheppingswerk ook 1 dag heeft gerust. De kinderen van Israël moeten hierin de Heere hun God navolgen en ook op de 7e dag rusten. Het heilige, het apart zetten van die dag, komt dan vooral uit in het rusten van de arbeid. Volgens Exodus 20 vindt het vierde gebod zijn fundament in de schepping. Daarom zeggen we dat de Sabbat rust in de scheppingsordinantie. De Heere heeft 6 dagen gewerkt en op de 7e dag gerust. 6 dagen heeft de Heere gewerkt. Op de 1e dag was alles nog chaos en 6 dagen later bestonden de hemel en de aarde, zoals wij die nu kennen, met planten, dieren en mensen. Op de 7e dag heeft de Heere toen gerust. Het wil niet zeggen dat God toen moe was. De Heere roept het ons toe. Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Jesaja 40. Dit rusten moeten we zien als een zich verlustigen in zijn werk. Als een beeldhouwer of schilder klaar is met zijn werk, bekijkt hij zijn beeld of schilderij met vermaak en vreugde. Zo heeft God op de 7e dag zijn werk bezien en zich in zijn werk verlustigd. We lezen het in Genesis 1, vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Deze 7e dag was voor God een bijzondere dag. Het was een dag van welgevallen en vreugde over alles wat hij had geschapen. God zette die dag apart, want zo lezen we in Genesis 2 vers 3. En God heeft de 7e dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde dag gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Daarom wil de Heere dat zijn volk, de nakomelingen van Abraham, deze dag ook als een bijzondere dag zullen eren. En net als hij, op die dag van al hun arbeid zullen rusten. Vanaf Adam tot Mozes lezen we niets over de onderhouding van de Sabbatdag. We lezen wel enkele dingen die in die richting wijzen. We lezen van Laban, dat hij tot Jacob zei, vervult de week van deze. En dan zal ik u ook Rachel tot een vrouw geven. Laban spreekt over de week van deze. Het leert ons dat in de oudheid geteld werd met weken van 7 dagen. Maar verder lezen we niets over een Sabbatdag. We horen voor het eerst van de 7e dag tot ruim een maand voor de wetgeving bij de Sinaï. God redt Israël van de hongerdood en laat het manna uit de hemel neerdalen. Iedere dag moeten ze het verzamelen, behalve op de 7e dag. Er wordt dan ook voor het eerst het woord Sabbat gebruikt. Mozes sprak, morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heren. De term Sabbat behoefde blijkbaar niet uitgelegd te worden aan de Israëlieten. Uit alles blijkt dat ze niet onbekend waren met de Sabbat. Wanneer de Heere zich aan de Sinaï op een bijzondere wijze aan Israël verbindt en hen tot zijn verbondsvolk maakt, klinkt het gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Ze moeten op de 7e dag rusten van alle arbeid, zoals God op de 7e dag heeft gerust. De Heere nodigde zijn volk uit om met hem de voltooiing van de hemel en de aarde te vieren. Ze mochten delen in zijn rust. In Deuteronomium 5, waar de wet van de 10 geboden wordt herhaald, staat de Sabbat in het teken van de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Opnieuw wordt Israël op het hart gebonden om de Sabbatdag te houden. Er wordt nu echter niet alleen verwezen naar de schepping, maar ook naar de verlossing uit Egypte. Mozes roept daar Israël toe, want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Ze mogen om die reden hun dienstknechten en dienstmaagden niet laten werken op de Sabbatdag. Zelfs hun os en hun ezel niet. Ook de beesten moeten delen in de rust van de 7e dag. De Sabbat is een geschenk van Yahweh, de verbondsgod van Israël, aan een volk dat in Egypte 7 dagen had moeten zwoegen in de tichelovens. Ze mogen als een vrij volk rusten van hun slaafse arbeid. Zo was de Sabbat voor hen zowel een rustdag als een historische bevrijdingsdag. Zoals wij 5 mei kennen als bevrijdingsdag, waarop wij gedenken aan onze bevrijding van de overheersing door Nazi-Duitsland, zo herdacht het volk Israël iedere Sabbat zijn bevrijding uit het diensthuis van Egypte. Maar wat betekent dat nu voor onze zondag? De catechismus laat zonder enige schroom de Sabbat overgaan op de zondag en spreekt van op de Sabbat, dat is op de rustdag. De oud-testamentische Sabbatdag, de laatste dag van de week, wordt zomaar vervangen door de nieuw-testamentische zondag, de eerste dag van de week. Dat is geen kleinigheid. Er moet toch wel een zwaarwegende reden zijn voor deze ingrijpende verschuiving. Wanneer we naar die reden zoeken, zullen we tevergeefs zoeken naar een bevel van God om voortaan de eerste dag van de week als rustdag te vieren. Dat de doop in de plaats van de besnijdenis en dat het avondmaal in de plaats van het paasfeest is gekomen, kunnen we terugbrengen op duidelijke uitspraken van Jezus. De Heere Jezus heeft echter nergens gezegd dat de zevende dag veranderd is in de eerste dag van de week. En toch vieren wij de rustdag op zondag. Hoe is de christelijke kerk daartoe gekomen? De eerste christengemeente bestonden vooral uit gelovige Joden of Jodengenoten. Zij komen samen in huizen en op het tempelplein. Zij bezoeken ook nog de synagogen. Paulus spreekt op zijn zendingsreizen regelmatig op de Sabbat in de synagogen. Dit verandert wanneer de christenen niet langer in de synagogen geduld worden. De christenen beleggen dan aparte samenkomsten. Ze doen dit niet op zaterdag, maar op zondag, op de eerste dag van de week. Waarom hebben ze dit gedaan? Het is zonder nadrukkelijk gebod van de Heere spontaan ontstaan. De eerste dag van de week en niet de laatste dag van de week was voor hen de dag des Heren. Ze vonden dit op grond van de grote dingen die op de eerste dag van de week hadden plaatsgehad. Want al had de Heere Jezus dit niet direct bevolen, toch gaf Hij aan die eerste dag een dominante plaats boven de andere dagen van de week. Hij is op de eerste dag van de week uit de doden opgestaan. En Hij is tot 2 maal toe op de eerste dag van de week in het midden van zijn volgelingen verschenen. Die eerste dag van de week was voor de volgelingen van Jezus een onvergetelijke dag. Het was voor hen de dag van de Heere Jezus zelf. De Heere zelf heeft deze dag van de andere dagen onderscheiden. Het is ook de dag waarop de Heere Jezus aan Johannes verscheen op het eiland Patmos. De manier waarop dit in Openbaring 1 vermeld wordt, duidt erop dat deze dag toen al een bekend begrip was binnen de christelijke kerk. Het is de dag waarop Paulus de Troas in de christengemeente preekte. Het is ook de dag waarover we lezen in 1 Korinthe 16. Op de eerste dag van de week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf een weg. De eerste dag van de week draagt in het Nieuwe Testament een bepaalde naam. Wanneer je goed op die naam let, vind je daar de oplossing voor de vraag hoe het komt dat de laatste dag van de week verschoven is naar de eerste dag van de week. Het Nieuwe Testament noemt de zondag met een bepaalde naam. Namelijk met de naam de dag des Heren. De zondag was voor de eerste christenen de dag van de Heren. Wanneer je de christen vroeg, wat is de belangrijkste dag van de 7 dagen? Dan was het antwoord niet meer de zaterdag. Maar dan zeiden ze de zondag. De zondag, de dag van Jezus' opstanding uit de doden, was voor hen de dag des Heren. Op die dag kwamen ze samen. Het is onder de leiding van de Heilige Geest zo gegroeid dat voor de christelijke kerk de zondag de dag des Heren is geworden. We zien dat het Sabbatsgebod in betekenis toeneemt. Er is een opklimming in. Eerst herinnert het Sabbatsgebod aan het scheppingswerk. Zoals God na werken rustte, mag de mens ook na 6 dagen werk een dag rusten. Bij Israël komt er een nieuwe dimensie bij. De Sabbatdag krijgt een nieuwe vulling. De Israëlieten herdenken op die dag dat ze eens slaven waren in Egypte, maar dat de Heere hen uit dat diensthuis heeft bevrijd. Daarom houden ze deze dag apart voor de dienst des Heeren. En in het Nieuwe Testament krijgt de dag des Heeren nog een diepere betekenis. De Sabbat is een afschaduwing van de rust die Christus voor zijn gemeente heeft verworven. De opstanding van Christus op de eerste dag markeert de bevrijding van Gods gemeente uit de machten van de duisternis en de dood. Christus is niet alleen de vervulling van de besnijdenis en van het Pascha, Hij is ook de vervulling van de Sabbat. Het 4e gebod is daardoor niet afgeschaft, maar bereikt in Christus zijn vervulling en werkelijke bestemming. We zouden de zondag een christelijke Sabbat kunnen noemen. Daarom spreekt de catechismus van op de Sabbat, dat is op de rustdag. Wat betekent dit voor de viering van deze dag? Dat zien we in onze tweede gedachte, als we letten op de onderhouding van de dag des Heren. Vraag 103 van de catechismus luidt: wat gebiedt God in het vierde gebod? Het antwoord is: eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Het antwoord van de catechismus valt de meeste mensen misschien wel tegen. Je zou verwachten nu eindelijk eens nauwkeurig te horen wat er op de zondag mag en wat er niet mag. De catechismus wijst echter op de samenkomst van de gemeente, de prediking van Gods woord, het gebruik van de sacramenten, het in stand houden van de scholen en het collecteren voor de armen. Met deze zaken is de Nieuwtestamentische Sabbat gevuld. De catechismus houdt zich ver van de Joodse vragen over wat mag en niet mag op de Sabbat. In de Mishnah, de mondelinge overlevering of traditie van de Joden, wordt uitvoerig ingegaan op de vraag: wat is arbeid? Er volgen dan allerlei spitsvondige antwoorden. Werken mag niet, maar slechts één draad weven, één steek naaien en één letter schrijven was nog net geen werk. Twee letters schrijven, twee draden weven en verder dan een sabbatsreizen lopen was overtreding van het gebod. We vinden in de Joodse overlevering zelfs de onderscheiding tussen het doden van een luis en van een vlo. Een luis doden op de sabbatdag was geoorloofd, maar een vlo doden niet. Het laatste beschouwde men als op jacht gaan. De wetgeleerden die na de ballingschap grote zeggenschap kregen, hebben de Sabbat wettisch en vormelijk ingevuld. De vreugde van de Sabbat, waarover het Oude Testament spreekt, veranderde in een dag van doen en laten. De Sabbat werd door het volk als een last ervaren. Vandaar dat er allerlei conflicten ontstonden tussen de Heer Jezus en de wetgeleerden over de invulling van de Sabbat. De christelijke kerk heeft met deze uiterlijke invulling van de Sabbat gebroken. Men heeft centraal gesteld waarover het nu echt gaat op deze dag. En waar gaat het om op die dag? Om de samenkomst van de gemeente, de prediking, de sacramenten, het onderhouden van de dienst des Heren en de hulp aan de armen. Maar daar ging het ook om in de oud-testamentische gemeente. De Sabbatdag was allereerst een laten rusten van alle arbeid. Dat was de eerste zegen van de Sabbat. Terwijl de heidense wereld doorwerkte, genoot Israël van een weldadige rust. Zelfs de werkdieren mochten op adem komen. Op de Sabbat wilde de Heere zijn volk ontmoeten. Op de Sabbat werden extra offers gebracht. Volgens Leviticus 23 waren de Israëlieten verplicht op de Sabbat in al hun woonplaatsen een heilige samenkomst te houden. De Sabbat moest een dag zijn waarop in alle steden en dorpen samenkomsten werden gehouden die aan Jehovah gewijd waren. Tijdens en na de ballingschap is daaruit de samenkomst in de synagoge ontstaan. De Sabbat moest een dag van blijdschap zijn. Een dag om de Heere te loven, Psalm 92. Het lied op de Sabbatdag getuigt daarvan. De Sabbat was een dag van verlustiging, zo lezen we in de profetie van Jesaja. In die geest vullen de opstellers van de catechismus het vierde gebod in en spreken daarover kerkendienst, predikambt, scholen, samenkomst van de gemeente, de prediking, het bidden en hulp aan de armen. Wanneer we het op ons laten inwerken is de conclusie, er is veel te doen op de Sabbat. Maar het is allemaal ander werk dan ons dagelijks werk. We lezen, de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. Bij het lezen van deze dingen kun je jezelf afvragen, wat heeft dat nu met de zondagsviering te maken? Kerkendienst is hier niet de publieke eredienst, maar het instituut kerk. Onze reformatorische vaderen hebben het instituut kerk van groot belang geacht. In het licht van de schrift zagen zij de kerk als de draagster van Gods waarheid. Zoals Paulus schrijft aan Timotheus. In 1 Timotheus 3 vers 15. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. Veel mensen zeggen, om te geloven heb ik de kerk niet nodig. Maar dat is niet waar. Je hebt er de kerk met haar prediking, onderwijs, regering en ambten hard bij nodig. De instandhouding van de zichtbare kerk hoort bij de zondag. Het predikambt wordt genoemd. Bij de kerk hoort het predikambt. Wat zou de kerk zijn zonder de prediking? De kerk is immers meer dan een gezelligheidsvereniging of een politieke partij. De kerk heeft als opdracht het evangelie te verkondigen. En de scholen, zo lezen we. Dit staat in nauw verband met het predikambt. De catechismus bedoelt met scholen de hogescholen waar jonge mannen worden opgeleid tot predikant. Natuurlijk mogen we daar onze basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs wel bij betrekken. Maar de opstellers hadden het oog op de theologische scholen. Het staat allemaal in verband met wat de kerk nodig heeft om in de wereld kerk te zijn. De kerk moet zorgen dat er altijd voldoende jonge mannen zijn die opgeleid worden tot het predikambt. In de geschriften van de oudvaders kun je lezen hoe zij ouders opwekken om hun kinderen daarvoor af te zonderen. Ze zeggen, merk je in je zoon de vreze des Heren? En merk je in je zoon liefde tot de dienst des Heren? Stimuleer dat en zoek hem af te zonderen voor de dienst des Heren. Ook de ambtsdragers moesten naar zulke jonge mannen omzien. Wij doen dat tegenwoordig anders. We wachten tot iemand uit zichzelf tot ons komt. In de schrift ligt het accent echter op de gemeente en haar ambtsdragers. Zo moet Titus omzien naar mannen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Vervolgens wordt gezegd, en dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Op zondag ga je naar de kerk. De catechismus noemt het een komen tot de gemeente Gods. Het is Gods gemeente die samenkomt rondom het woord, de prediking en de sacramenten. We moeten naastiglijk, dat is trouw en niet slordig zijn in onze kerkgang. Wanneer de Heere de deuren van zijn huis opent en ons gelegenheid biedt om zijn boodschap te horen, moeten we dit waarnemen en ons daarvoor inspanning getroosten. We voegen ons op zondag bij Gods gemeente om Gods woord te horen. Daar ligt het hart van de samenkomst van de gemeente. Niet het altaar staat in het centrum, maar het woord. Waarom ga ik op zondag naar de kerk? Het moet zijn om Gods woord te horen. Niet om de dominee te horen, maar om de woorden van God te horen. Wat is dat een genade? Er is een woord, een boodschap van God. God heeft mij wat te zeggen. Dat wens ik op de zondag in de kerk te horen. Ik kom niet om de mening van de dominee of van de kerkenraad te horen, maar om Gods woord te horen. De predikant moet Gods woord verklaren en toepassen. En meer niet. Augustinus beschouwde de Bijbel als een brief uit de hemel. Hij beschouwde de predikers als mensen die deze brief aan de gemeente verklaren. Wat een weldaad om bij het verlaten van de kerk te kunnen zeggen: ik heb God horen spreken. Ik heb zijn woord horen verklaren. We lezen verder om de sacramenten te gebruiken. Bij het woord horen de sacramenten. De heilige doop en het heilige avondmaal. Ze moeten worden gebruikt, zeggen de opstellers van de catechismus. Jezus heeft geboden: doe dat totdat ik kom. De sacramenten ongebruikt laten is een aanklacht tegen onszelf. Ik zeg dit niet om zonder boetvaardigheid en geloof ten avondmaal te gaan, maar om u te laten gevoelen wat het is om de sacramenten niet te gebruiken. U mag daar niet tevreden mee zijn. Vervolgens bezoeken wij de kerk om God de Here openlijk aan te roepen. De schrift noemt dit de dienst der gebeden. De catechismus gebruikt voor het gebed in de samenkomst van de gemeente het woord openlijk. Het gebeurt niet in het verborgene, maar in het openbaar. In het midden van de gemeente. In onze ontkerstende samenleving roepen wij in de samenkomst openlijk Gods naam aan. Ten slotte lezen we: en de armen christelijke handreiking te doen. Wat is dat een prachtige uitdrukking. Wanneer iemand is gevallen, bied je hem of haar je hand om hem of haar te helpen. Voor de armen geven in de collecte is je helpende hand hun toereiken. Daar zit de warmte van de naastenliefde in. Ten andere zegt de catechismus dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Daarbij staan we stil in onze derde gedachte, maar laten we eerst zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt in Psalm 122, het eerste vers. We staan stil bij de dag des Heren. We hebben overdacht de instelling en de onderhouding van de dag des Heren. En onze derde gedachte, het wezenlijke van de dag des Heren. Wij zouden graag precies willen weten wat er allemaal op de zondag mag en niet mag. Nu, hier krijgen we het antwoord. We moeten op de Sabbatdag en ook op alle andere dagen onze boze werken laten rusten. De catechismus heeft het nu niet alleen over de Sabbat, maar over al de dagen van ons leven. Wat de catechismus hier zegt is wel een gouden greep genoemd. Er mag geen kloof zijn tussen de zondag en de andere dagen van de week. Er bestaat helaas een zondagschristendom. Het is een christendom dat zich beperkt tot het zondagse kerkbezoek. Verder reikt het christen zijn niet. De andere dagen van de week dient men de wereld en de zonde. We moeten echter niet alleen op de Sabbat, maar op alle dagen van ons leven ophouden met zondigen en actief zijn in het dienen van de Heere. Gemeente, wat een opdracht! Wat een onmogelijke opgave. Toch brengt dat alleen de ware rust. Het werk op zich brengt de onrust niet in ons hart. Dat doet de zonde. Jesaja roept, doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Jesaja 57. De dienst van de duivel en de zonde brengen onrust, duisternis en veroordeling in ons hart. De zonde laten rusten brengt leven en vrede. Maar hoe doe je dat? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan ik, die van nature geneigd ben tot alle kwaad en onbekwaam ben tot enig goed, de boze werken laten rusten? De catechismus zegt, de Heere door zijn geest in mij werken laten. De catechismus vereist niet dat we onszelf zodanig bewerken dat we alle boze werken laten rusten. Velen zijn die weg ingeslagen en hebben getracht de zondige neigingen van het vlees te overwinnen. Door zelfkastijding en kloosterleven zocht men het vlees te overwinnen. Anderen hebben zich toegelegd op het reinigen van het buitenste van de drinkbeker. Ze denken door uiterlijke ingetogenheid het kwaad te kunnen overwinnen. Het is allemaal tot mislukken gedoemd. De bittere bron van ons gevallen bestaan kan geen zoet water voortbrengen. Een innerlijke vernieuwing is nodig. Jezus leerde, maak eerst de boom goed. Dan zullen zijn vruchten goed zijn. We moeten God door zijn geest in ons laten werken. Het betekent dat we God zijn werk moeten laten doen. De manier van spreken wijst op tegenstand. Stefanus zei tegen de Joden, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Er is bij ons verzet. We staan de Heilige Geest in de weg. De catechismus wil dat we deze tegenstand laten varen. Kijk, met de dogmatiek in je hand zeg je natuurlijk, dat kan niet. De Heilige Geest werkt onwederstandelijk. Gelukkig is dat zo. Wanneer de Heilige Geest zijn werk in ons hart doet, kan niemand dat tegenhouden. Maar dat is Gods zijde. Het gaat in het antwoord van de catechismus over onze kant. Aan onze zijde bestaat helaas een tegenstaan van de Heilige Geest. Hoeveel indrukken hebt u al verdrongen? Hoe dikwijls was u als het ware dicht bij het koninkrijk van God en wenkte God u om door de enge poort te gaan? En toch deed u een stap terug. Hoe dikwijls waren er de werkingen van de Heilige Geest die ons onrustig maakte, met vrees bezette en jaloers maakte op het geluk van Gods kinderen. Wij zeggen, maar dat zijn maar algemene werkingen van de Heilige Geest. In de dag der dagen, staande voor Gods rechtbank, zul je daar echt anders over denken. Je zult inzien hoe dicht je bij Gods koninkrijk geweest bent. En dat je onwil om met de zonden te breken en voor God te buigen, de oorzaak is dat je er toch eeuwig buiten valt. Het is niet zonder reden dat de catechismus de werking van de Heilige Geest bij de zondagse kerkdienst betrekt. In de samenkomst van de gemeente doet de Heilige Geest zijn werk. Geef uw tegenstand op en laat de Heilige Geest door de prediking van het woord in u werken. Tot slot lezen we, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Op de zondag moeten we eigenlijk al beginnen met het werk dat ze in de hemel doen. In de hemel is de eeuwige Sabbat, die echter niet bestaat uit een eeuwig niets doen. Smijtergeld zegt dat er voor luiaards geen plaats is in de hemel. De hemel is niet een eeuwig niets doen. De hemel is God aanbidden, God loven en prijzen. Daar zijn de jubelzangen, de aanbiddingen van de heiligen. Daar is de priesterdienst van gelovigen. Samuel Rutherford heeft het over de eeuwige gesprekken van de heiligen over de wegen des Heren. Vooral is daar de aanbidding van het lam, dat hen godig kocht met zijn bloed. Om deze eeuwige Sabbat hier reeds te beginnen, is de begeerte van het wedergeboren hart. Gods kinderen zouden wensen dat ze alle boze werken konden laten rusten. De praktijk is echter dat ze met Paulus moeten zeggen, ik voel een wet in mijn leden die strijd voert tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde. De zonde kleeft ons aan, zelfs in de heiligste verrichtingen. Ook in de kerk gaat de zonde met ons mee. Wat brengt dat een strijd in het leven van Gods kinderen? Daarom hebben Gods kinderen de kerkdienst en de prediking zo nodig. Door de prediking roept Christus hen toe. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Elke eerste dag van de week klinkt hen het getuigenis tegen dat Jezus de rust is ingegaan en heen gegaan is om voor hen plaats te bereiden. Zo werpt de Sabbatdag de glans van het eeuwige vrederijk over ons bestaan. Het doet Gods kinderen, ondanks alle onvolkomenheid, met de apostel zeggen, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, Hebreeën 4. Gemeente, we leven in een jachtige wereld. Het levenstempo in de westerse wereld is ontzettend hoog. Het wordt steeds hoger opgevoerd, want de welvaart mag beslist niet minder worden. De productiviteit moet steeds groter worden. De machines mogen niet stilstaan. De productieprocessen kunnen niet worden afgebroken. In zo'n sfeer, in zo'n wereld, komt de viering van de zondag onder druk te staan. De continu arbeid, de flexibele arbeidstijden, de 24-uurs-economie en zoveel meer. We dreigen aan onze vlijt ten onder te gaan. Daarom moeten we te midden van zo'n jachtige wereld blij zijn met de zondag. Wat is de zondag een kostbaar bezit, een geschenk van God. Wanneer we dat kwijtraken, raken we iets kostbaars kwijt. Het is te vrezen dat wanneer de zondag uit Nederland vertrekt, God uit Nederland vertrekt. Het zal ons terugbrengen tot een slavernij zoals Israël in Egypte kende, waar mensen 7 dagen per week moesten slaven en voorthollen. Satan is tegen de zondag. Hij wil niet dat er rust of bezinning is. Dat is alleen maar gevaarlijk voor zijn macht. De duivel wil dan ook niet dat er een dag is waarop mensen in de kerk komen om naar Gods woord te horen. De catechismus is sober in de invulling van de Sabbat. Er blijven nog veel vragen over. Er zijn geschriften waarin daar meer aandacht aan wordt besteed. Je vindt dit bijvoorbeeld bij Voetius en Telink. Je verbaast je dan over wat deze godvruchtige mannen schrijven. Telink zegt: als het hooi op de akker door het water dreigt te verrotten, mag je het binnenhalen. Voetius zegt: je mag de trekschuit gebruiken om een zieke te bezoeken. Ze spreken over werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid. Wiens os of ezel valt er op de Sabbatdag in een put, zegt Jezus, en haalt er hem niet uit. Het is op de Sabbatdag geoorloofd goed te doen. Maar de opstellers van de catechismus gaan dat allemaal voorbij. Zij wijzen op de zaken waar het op aankomt. Het gaat om de kerkendienst, het predikant, de scholen, de samenkomst van de gemeente, het aanroepen van de naam des Heren en de handreiking aan de armen. Het rusten van alle boze werken en in de kerk onder de prediking de geest in je laten werken en het aanvangen van de eeuwige Sabbat. Dat heiligt de Sabbat en maakt de zondag tot een dag die aan God is gewijd. De zondag is een marktdag voor je ziel. Zo moet je eigenlijk de zondag beschouwen. Je moet zeggen: het is vandaag marktdag. Marktdag voor mijn ziel. Je drijft op de Sabbat handel met de hemel. Wanneer je de evangeliemarkt bezoekt, hoor je: o alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koop zonder geld en zonder prijs. De evangelieschatten worden je gratis en om niet aangeboden. De prijs is immers al betaald. Je hoeft slechts te komen, te kopen en te eten. Er is geen dag waarop zulk goed nieuws gebracht wordt tot zulke verloren zondaren als wij zijn, als op de dag des Heren. Op de zondag doe je handel voor de eeuwigheid en luister je voor de eeuwigheid. Het gaat om de redding van je ziel, de verzoening met God, de vergeving van je zonde en je eeuwige zaligheid of rampzaligheid. Onder zo'n boodschap zit je niet te suffen, met je mobieltje te spelen of te slapen. Ik heb nog nooit mensen ontmoet die zaten te slapen toen bij de notaris het testament geopend werd. Dan spitsen we onze oren of onze naam in het testament staat en wat er aan ons is vermaakt. Zo moet je naar de uitleg van de Bijbel luisteren. Je moet luisteren met de vraag in je hart: is er ook zaligheid voor mij? Kan ook ik nog gered worden? Is er ook voor zo een als ik ben nog behoudenis? Roept Christus mij wel. Je moet vooral alle tegenstand afleggen en Gods geest in je laten werken. De zondag is de ware gelovigen dierbaar. Ze zeggen met David: Heere, ik heb lief de woning uws huizes en de plaats des tabernakels uwer eer. Het is voor hen de ontmoetingsdag met de Heere onder het woord en door middel van de sacramenten. Ze hebben daar de Heere dikwijls ontmoet. Menigmaal kwamen ze in de kerk, gebukt onder de last van hun zonde en geplaagd door de duivel. Maar onder de evangelieverkondiging werkte de geest in hun harten, het geloof in de gekruisigde en opgestane Jezus. Het deed hen opstaan uit hun bedruktheid en zeggen: dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. In de kerk onder de prediking en de sacramenten ontvangen zij dikwijls de voorsmaken van de eeuwige Sabbat. In het stuk van de dankbaarheid worden Gods kinderen iedere zondag herinnerd aan hun bevrijding uit de macht van de helse farao en aan de rust die weggelegd is voor het volk van God. Daarom gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, almachtige en eeuwige God in de hemel, u bent de Heere van de Sabbat. En we mochten op de dag des Heren, uw dag, in uw huis naar uw woord luisteren. En geef dan dat we elke keer weer zo naar uw huis zullen komen om uw stem te horen. Om te horen wat u, Heere, tot ons te zeggen hebt. En wilt u zelf alle muren van opstand en alle grendels van onmogelijkheid verbreken en wegnemen. Zodat we u door uw geest in onze harten zullen laten werken. Heere, red ons, dan zullen we gered zijn. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. We danken u voor wat u gaf, dat we in deze dag uw woord mochten horen. Wilt u het naprediken in onze harten en geven dat het ook in deze week een lamp zal zijn voor onze voeten en een licht op ons pad. Gedenk ieder in de verschillende omstandigheden. Wilt u ons zegenen en een leven geven in afhankelijkheid van u? We erkennen u voor wat u gaf. Wilt u het zondige ook in deze dienst, in de heiligste verrichtingen, het zondige dat ons altijd aankleeft om het bloed van uw Zoon uit genade verzoenen. En zie ons aan in hem. Geef dat we ook in deze week zullen rusten van onze boze werken. En zo de eeuwige Sabbat in dit leven zullen aanvangen. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We zullen nog samen zingen van Psalm 26, het 7e en 8e vers. En wij leven, zingen we samen Psalm 26, vers 7 en 8. Thank you. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.